Gemeente, jongens en meisjes, hier in de kerk en thuis wellicht met ons verbonden, hartelijk welkom in deze dienst. Vooraf enkele afkondigingen namens de kerkenraad. Dinsdagavond is er gebedskring, woensdag 5 kleurenclub, donderdag 17 maart weer mannenvereniging, aanvang 2 uur. Belangstellende, hartelijk welkom. Vrijdagavond is er tiendeclub en u kunt de kopie voor de kerkbode van april inleveren tot en met zaterdag bij de heer J. Dijs. Dienst van de offeranden. U mag de heren dienen met uw gaven door het werk van de diaconie en de kerkvoogdij te steunen met een gift via de bank en in de collectezakken bij de uitgang. We bevelen deze collecte van harte aan in uw meldadigheid en gebed. De eerste collectezak is voor de kerkvoogdij en de tweede voor de diaconie en de derde voor de verwarming. Tot zover de afkondigingen. Verootmoedigen wij ons nu voor de Heere. Onze hulp is in de naam van de Heere die de hemel en de aarde gemaakt heeft. In de naam van die God die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht. En die eeuwig leeft. En die niet loslaat enig werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is, die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden, en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Wij gaan nu zingen uit Psalm 96. Zing, zing een nieuw gezang de Heere. En de hele aarde wordt opgeroepen om in te stemmen met dat gezang, om God ter ere te zingen. Looft z'Heere naam met hart en mond. Dat mag ook wel ons gebed zijn, dat ons hart en mond dezelfde taal zullen spreken. En we niet alleen met onze mond deze psalm zingen, maar ook met ons hart. Vermeld zijn heil op het wereld rond, dat elke dag zijn roem vermeerderen. 96 vers 1. Doen we vanavond belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld en christelijk geloof met de woorden van de 12 artikelen. En zingen wij daarna uit het gebed van de Heere, de berijming van het Onze Vader. Het derde, uw koninkrijk kom toch, o Heer, hij werpt de troon van de Satan neer. Regeer ons door uw woord en geest. En ook het negende, want uw is het koninkrijk, o Heer, uw is de kracht. Uw is al de eer, u die ons helpen wilt en kunt. Het gebed van de Heere, vers 3 en 9, na de belijdenis van ons geloof. En in ieder van u spreken in zijn of in haar hart met mij deze woorden. Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper van hemel en van aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft. Onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter hel. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zitten aan de rechterhand van God de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk. Dat is de gemeenschap der heiligen. Ik geloof de vergeving van de zonden, de wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Amen. Wij openen vanavond de Bijbel, dat is het woord van de Heere onze God. In het laatste Bijbelboek, het boek Openbaring, enkelvoud. En we lezen daaruit hoofdstuk 5. Het tekstwoord voor de preek vanavond is het zesde vers. Openbaring 5. En ik, dat is Johannes, de apostel. Ik zag in de hand van degene die op de troon zat een boek, geschreven van binnen en van buiten, verzegeld met 7 zegels. En ik zag een sterke engel uitroepende met een grote stem, wie is waardig, wie is het waard het boek te openen en zijn zegel open te breken? En niemand in de hemel, noch op de aarde, noch onder de aarde kon het boek openen, noch hetzelfde inzien. En ik weende zeer, dat niemand waardig gevonden was om dat boek te openen en te lezen, nog hetzelfde in te zien. En een van de ouderlingen zei tot mij: "Wee niet, zie de leeuw die uit de stam van Juda is, de wortel Davids, heeft overwonnen om het boek te openen en zijn 7 zegels open te breken. En ik zag en zie in het midden van de tronen van de 4 dieren en in het midden van de ouderlingen een lam, staande als geslacht, hebbende 7 horens en 7 ogen. Dat zijn de 7 geesten van God die uitgezonden zijn in alle landen. En het lam kwam en heeft het boek genomen uit de rechterhand van degene die op de troon zat. En als het dat boek genomen had, vielen de 4 dieren en de 24 ouderlingen voor het lam neer, hebbende elk cites en gouden violen, gouden schalen, vol van reukwerks, welke zijn de gebeden van de heiligen. En zij zongen een nieuw lied." Vandaar Psalm 96. "Zeggende: Gij zijt waard dat boek te nemen en zijn zegels te openen, want gij zijt geslacht en hebt ons goden gekocht met uw bloed uit alle geslacht en taal en volk en natie. En u hebt ons onze God gemaakt tot koningen en priesters, en wij zullen als koningen heersen op de aarde. En ik zag en ik hoorde een stem van vele engelen rondom de troon en de dieren en de ouderlingen. En hun getal was 10.000 × 10.000 en 1.000 × 1.000, zeggende met een grote stem: Het lam dat geslacht is, is waard te ontvangen de kracht en rijkdom en wijsheid en sterkte en eer en heerlijkheid en dankzegging. En alle schepsel dat in de hemel is en op de aarde en onder de aarde en die in de zee zijn en alles wat in dezelfde is, hoorde ik zeggen: Hem die op de troon zit en het lam, zij de dankzegging en de eer en de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid. En de 4 dieren zeiden: Amen. En de 24 ouderlingen vielen neer en aanbaden degene die leeft in alle eeuwigheid." Tot zover de lezing van het woord van de Heere. Zalig is hij of zij die het woord van de Heere hoort, in zijn of haar hart bewaart en ook doet. Gemeente, zoeken wij nu met en voor elkaar het heilige aangezicht van de Heere, bidden wij hem om zijn zegen. Laat ons bidden. Heere God, wat is het een zegen en een genade. Wat is het een teken van uw trouw en liefde dat u ons vanavond hier in dit aloude kerkgebouw samenbrengt. U hebt ons hier naartoe geroepen. Want de gemeente is toch degene die door u geroepen zijn. En Heere, terwijl de wereld om ons heen kolkt en in brand staat, mogen wij hier in alle rust samenkomen. En wat hebt u vandaag al in de natuur op een heerlijke wijze laten zien dat u regeert. Ook als we de bloesem zien die zo prachtig voor het kerkgebouw staat te bloeien, dan zien we dat de Heilige Geest ook in de natuur weer bezig is om alles tot leven te wekken. Zoals ook Psalm 104 getuigt. De geest komt in het dode hout en het leeft. En Heere, nu hebben we vanavond ook gezongen met elkaar: regeer ons door uw woord en geest. Heere, dan ligt het woord voor ons open. We mogen dat woord ook straks gaan overdenken. Luisteren naar wat u tot ons te zeggen hebt. Niet een of andere dominee ergens vandaan, maar u zelf neemt het woord. En wat een wonder is dat, Heere. Want dan bent u diezelfde als die schepper God van Genesis 1, die spreekt en het is er, die gebiedt en het staat er. U roept de dingen die niet zijn alsof ze er zijn, en ze zijn er. En zo spreekt u ook vanavond met macht en kracht tot ons, wie we ook zijn. En hoe onze relatie ook met u is, of juist het ontbreken daarvan, u richt het woord vanavond tot ons allemaal. En dan, Heere, ja, dan hebben wij hoge verwachtingen, want dan kan er vanavond van alles gebeuren. En daar zien we naar uit, heren, dat uw geest en woord ons zullen regeren en zullen leiden en dat we de woorden van u open gaan en wij de troost uit het boek Openbaring mogen ontvangen, zoals u dat ook bedoeld hebt toen u ons dat boek als kerk gaf. En juist ook in een tijd als vandaag, waarin alles staat te schudden op de grondvesten, op de fundamenten, waarin het hele wereldtoneel vol is van onrust, geweld, oorlog, dreiging. Juist in die tijd klinkt daar het woord van de andere kant, uw woord. En dat woord wijst ons op het woord, het lam. Vanochtend hebben we gehoord, heren, hoe dat lam aan het kruis van Golgotha daar hing, in die duisternis. Niet voor zichzelf, maar om onze zonde weg te dragen. En om ons te verlossen uit de macht en de klauwen van de Satan. En heren, die Satan is nog steeds levendig. Ook vanavond is hij op de been. Dat geloven we vast. Het is een realiteit. Maar een overwonnen realiteit. Mogen wij daar ook, heren, vandaag de dag, op deze zondagavond hier in Abbenbroek, maar ook in de komende tijd, onze troost in vinden. Het lam heeft overwonnen. Het leek allemaal zo kwetsbaar te beginnen, ergens in een stal in Bethlehem, een baby. Te midden in een wereld verloren in zonden en schuld. De soldatenlazen van de Romeinse soldaten dreunden in het land. En het was donker, heren, donker in de kerk, donker in de politiek, donker op aarde. Maar daar werd het licht der wereld in een kribbe neergelegd, als een baby. Onvoorstelbaar, maar zo rijk, heren. Dat zelfs babytjes kunnen komen tot u, de zaligmaker. En de deuren van de stal staan open, we hebben dat met kerst herdacht en nu zijn we in de lijdenstijd gekomen, waarin we uw bitter lijden en sterven overdenken. En vanavond mogen we met uw hulp, o Heilige Geest, verder zien. Het lam dat gekomen is, is niet alleen geslacht, maar het is en heeft overwonnen. Heren, wat een boodschap gaat daarvoor uit, ook voor de kerk in 2022. Wij met elkaar, wij gaan het niet redden in deze wereld. En de regering roept ons toe, we komen er samen wel uit, maar dat is wel gebleken in de afgelopen tijd. Dat wil nog niet erg lukken. Maar als u nou voor ons strijdt, en als wij nou mogen schuilen achter u, de overwinnaar, heren, dan hoeven wij niet bang te zijn. En natuurlijk, we maken ons zorgen en we kijken het alles aan en het vervult ons ook met afschuw wat er gebeurt, al die agressie. Al dat geweld, die onschuldige burgers, heren, wat gebeurt er toch? En wat is er ook al jaren gaande elders ter wereld? Maar wat is er ook in onze samenleving gaande, heren? Als we zien alle ontwikkelingen, we houden ons hart bij wijze van spreken vast. Maar heren, laat ons bovenal ons hart bij u neerleggen en achter u schuilen. Achter het lam dat overwonnen heeft en dat zal overwinnen. Heren, we zien er naar uit dat u komt om op de wolken van de hemel, om uw koninkrijk te stichten, om vrede en gerechtigheid op deze aarde te brengen, om de aarde te vernieuwen en ons op de nieuwe aarde te laten wandelen met u, altijd zonder enige hindernis. Wat zal dat onvoorstelbaar heerlijk zijn. En tot die tijd, en u stelt het nog uit, tot die tijd roept u ons nog tot de zaligheid, omdat er nog schapen zijn die van de stal niet zijn, die ook moeten worden gered. Heren, als we nog in duisternis dwalen, als we u nog niet kennen, als wij dat lam Gods nog niet gezien hebben met de ogen van het geloof, als we onze handen niet op dat lam hebben gelegd en onze zonde hebben beleden, als we nog niet zeker ervan zijn dat dat lam onze zonde gedragen heeft, ook heel persoonlijk, heren, dan bidden wij u, trek ons vanavond door uw woord en geest erbij. En dat we geen enkele kant meer op kunnen dan alleen maar aan de voeten van het lam neer te buigen. En als wij u kennen, Heere. En als we in u meer dan overwinnaars mogen zijn, dan hoeven wij niet overmoedig te worden en in eigen krachten gaan geloven, maar mogen wij gewoon achter dat lam aankomen en uitzien met de kerk die al in de heerlijkheid is, naar de vervolmaking van deze wereld en van uw schepping. Heere, we hoeven ook niet somber te zijn. Het is van deze dagen, het zijn de laatste dagen zeker, maar het zijn ook de dagen dat uw geest is uitgestort op alle vlees. Dat jongelingen gezichten zullen zien en dromen zullen dromen, profeteren zullen, ouderen ook. O Heere, kom dan en daal vanavond in onze harten neer. U bent in dit gebouw. U klopt op de deur van ons hart. Heere, laat ons hart voor het eerst en opnieuw weer open gaan. We bidden u, Heere, voor deze gemeente, de broeders van de kerkenraad. Wilt u ze zegenen? We bidden u voor degenen die dreigen af te haken. Heere, trek ze er terug bij. Gedenk aan uw verbond, Heere. En aan het teken wat u zelf op de voorhoofden bevestigd hebt. Denk aan uw verbond. Als wij ze misschien niet meer zo makkelijk bereiken kunnen. U hebt maar één woord nodig. Eén wenk van uw vingers. Eén woord. En ze zijn weer terug in het Vaderhuis. We bidden u, Heere, voor onze broeder en vriend die u hier gesteld hebt als predikant van deze gemeente die hij dienen mag samen met zijn vrouw. O Heere, wat een genade dat hij dat werk ook doen mag. Ik wil hem iedere dag bedouwen met uw geest en dat ze samen zich verwonderen mogen over de verwaardiging dat zij deze taak op zich genomen hebben omdat u die taak op hen gelegd hebt. En tegelijkertijd, Heere, dan staan zij ook in de frontlinie. En de duivel heeft het ook met name op hen voorzien. Wat zal die toch geweldig proberen om hen samen onderuit te halen, zodat uw koninkrijk zou worden afgebroken. En daarom bidden wij u, Heere, omring hen met uw engelenmacht. En mogen ze zich zo van uw trouw bewust, gerust voortgaan. Uw woorden spreken die u hen geeft te spreken. En dat ze zo tot zegen mogen zijn voor deze gemeente, maar ook voor het hele dorp Appenbroek, ja, voor de hele gemeente Nissewaard en daarbuiten, opdat zo uw koninkrijk zal uitgebreid worden en uw naam verheerlijkt. Heere, gedenk ze in alle zorgen, in alle spanningen, in de blijde en in de minder blijde dagen. Omring ze met uw trouw en zorg en laat u weten, Daniel, ik heb je geroepen om deze gemeente te dienen samen met Esti, je lieve vrouw. En ik zal voor je zorgen. Ik zal voor je heen gaan. Je hoeft alleen maar te volgen en te zeggen wat ik je te zeggen geef. Dat geeft ook een heilige ontspanning, Heere. En daar bidden wij u om, dat zo de gemeente ook om dit echtpaar heen zal staan, om elkaar heen zal staan en dat wij ons omringd zullen weten door uw engelenmacht. We hebben het gelezen uit uw woord, Openbaring 5. 10.000 maal tienduizenden en 1.000 maal duizenden. Er zijn veel meer engelen om ons heen dan mensen in de kerk. En dat geeft ons ook verwachting, rust en bemoediging. Heere, open zo uw woord vanavond. Geef helderheid in het spreken. Er zijn ook kinderen in de kerk. We zijn blij dat ze er zijn. Mogen zij ook het woord begrijpen wat er gezegd wordt. Als de kinderen begrijpen, begrijpen de volwassenen het ook. En dat zo uw koninkrijk en gemeente zal worden gebouwd tot eer van uw naam. Gebruik ons, Heere. En laat mij maar wegvallen. Een mensje uit het stof getrokken. Meer is het niet. Maar dat dan uw woord mag overblijven en de gemeente zal zeggen, als ze straks naar huis gaan, we hebben niemand anders gezien dan Jezus alleen. Dan hebben we een gezegende dienst gehad. En dat zal ook in de komende week helder worden. Dat bidden wij u, Heere, in Jezus' naam. Amen. En ik zag en zie in het midden van de troon en van de vier dieren en in het midden van de ouderlingen een lam, staande als geslacht, hebbende 7 horens en 7 ogen, de welke zijn de 7 geesten Gods die uitgezonden zijn in alle landen. Dat is het uitgangspunt van de preek, deze tekst. Deze tekst brengt ons bij het thema wat ik boven de preek geschreven heb, Zie het Lam Gods dat overwint. Zie het Lam Gods dat overwint. Drie gedachten. In de eerste plaats het Lam Gods in het midden. In de tweede plaats het Lam Gods staande als geslacht. In de derde plaats het Lam Gods vol van de kracht en de Heilige Geest. Voordat we daar verder bij stilstaan, gaan we opnieuw zingen naar Psalm 96. Nu de versen 6 en 9. Ik heb al uitgelegd dat we die psalm zingen omdat daar gesproken wordt van een nieuw lied. Dat wordt al in de hemel gezongen, straks op de nieuwe aarde ook. Aanbid hem nederig al uw leven, hem die in het heiligdom verheven, in het goddelijk licht van zich verspreidt. En ook het negen, het juicht al voor het aangezicht van de Heere. Hij komt, het Lam Gods komt terug, die de aarde zal regeren en richten vol van majesteit. En dan zal heel het mensdom hem en zijn waarheid eren. 6 en 9 van 96. We eindigen deze dienst straks na het amen van de preek en ook de laatste psalm met een loflied op de Heere. Psalm 148 vers 1, looft God, zingt eeuwig Heere lof. Daar mogen we op aarde alvast mee beginnen. En wat er verder volgt, psalm 148 vers 1. Het Lam Gods dat overwint. Onze eerste gedachte is het Lam Gods in het midden. Gemeente, jongens en meisjes, ik begin vanavond Maar eens even met een rare vraag. Maar ik zou je willen vragen, ben je wel eens in de hemel geweest? Ben je wel eens in de hemel geweest? Beetje aparte vraag, toch? Of niet? Nou ja, zegt een jongen of een meisje misschien vanavond, nee, natuurlijk niet, dominee. Natuurlijk ben ik niet in de hemel geweest. Ik zou eens niet eens weten eigenlijk waar dat is. Ik weet wel iets van een wolkenhemel. En ik zie zelfs de sterren op een mooie, heldere nacht, de sterrenhemel. Maar waar God woont in de hemel, ik zou niet weten waar het is. Ik ben nog nooit in de hemel geweest. Nou jongens, dan nodig ik je vanavond uit om mee te gaan. Ga je mee naar de hemel? Je zegt, dominee, hoe kom je daar nou bij om dat te zeggen? Nou ja, het staat in de Bijbel. We gaan vanavond naar de hemel. Onze tekst vanavond is genomen uit het boek Openbaring. Ik weet niet of je dat boek wel eens gelezen hebt, zo in je nachtelijke uren. Maar wat is dat een prachtig boek. Ook wel een beetje beangstigend, hè? Al die oordelen die over de aarde gaan. Ik kan er best wel eens een beetje zenuwachtig van worden, van wat voor tijden staan ons nog te wachten. Maar het boek Openbaring, jongens en meisjes, is geschreven om ons te troosten. Johannes de Apostel is een oude man geworden, waarschijnlijk een jaar of 90 als hij dit boek schrijft. En hij zit ergens op een eiland in de Egeïsche Zee, vlak voor de kust van Turkije. En hij loopt op een zondagmorgen zo op dat strand en dan hoort hij ineens een stem achter zich, een stem van vele wateren. En hij draait zich om en hij ziet de Heer Jezus. Nou, Johannes kende de Heer Jezus wel. Je zou zeggen, die hoeft niet te bang te zijn voor de Here. Maar Johannes valt als dood aan zijn voeten. Zo indrukwekkend is de verschijning van de Heer Jezus. En dan gaat de Heer Jezus met Johannes spreken. Hij zegt, Johannes, schrijf een boek. En dat boek ligt vanavond voor ons, Openbaring. En allereerst, Johannes, moet je aan die zeven gemeenten daar in Turkije een brief schrijven. Aan de gemeente van Sardis, Midda, Laodicea, Pergamus, Efeze, Philadelphia, Thyatira. Schrijf een brief aan die gemeente. Ik ga daar vanavond aan voorbij, maar die brieven zijn zeer lezenswaardig. Ook wel ontdekkend trouwens. Ik kom daar straks nog wel even op terug in onze derde gedachte. En als Johannes dan die zeven brieven geschreven heeft aan die zeven gemeenten, dan zijn we aan het eind van hoofdstuk 4. En dan gaat hoofdstuk 3. En dan gaat hoofdstuk 4 beginnen. Leest u even mee. Na deze zag ik, zegt Johannes, en zie, een deur was geopend in de hemel. Aha. Dus Johannes, die wordt door de Heer Jezus meegenomen. En de deuren van de hemel gaan voor hem open en dan gaat Johannes in het vervolg van dat hele boek schrijven wat hij dan allemaal ziet. En wij kijken als het ware als kerk in 2022 over zijn schouders mee en we kijken dus in de hemel. Dus we zijn vanavond in de hemel. En waarom laat God nou ons vanavond in de hemel kijken? Nou, om ons te troosten. Want daarvoor is dat boek geschreven. En wat zijn dan de dingen die God ons laat zien? Nou ja, dat staat ook in dat hoofdstuk 4. Hè? Na deze zag ik een deur geopend in de hemel. En dan aan het eind van dat eerste vers van hoofdstuk 4 staat, kom hierop en ik zal u tonen hetgeen na deze geschieden moet. Dus God gaat aan Johannes laten zien, door die geopende deur in de hemel, wat er gaat gebeuren. Dat is niet om onze nieuwsgierigheid vanavond te bevredigen. Zo van, hoe zal het allemaal aflopen op deze wereld? Wat voor ontwikkelingen kunnen we nog tegemoet zien? Maar tot troost. Het eerste wat Johannes dan ziet, Hoofdstuk 4, vers 2 is een troon. En op de troon zit God. Wat ziet Johannes dan als die God ziet? Nou ja, Johannes die struikelt eigenlijk over de woorden. Hij vergelijkt het met allerlei beelden. De steen jaspis en sardis gelijk. Regenbogen rondom de troon. Aanzien als smaragd. Om die troon staan 24 ouderlingen. Maar het gaat even over die persoon op de troon. Vanavond zegt de Here: kom nou eens even kijken, gemeente van Abbenbroek. Jongens, meisjes, kom even kijken. En kijk door die deur naar binnen, naar de hemel, door in de hemel. En kijk naar degene die op de troon zit. En dan sla ik een heleboel over. Maar het visioen gaat door in hoofdstuk 5. En dan ziet Johannes dat in de rechterhand van degene die op de troon zit, vers 1, een boek geschreven is. Dat is niet een boek als dit boek. Maar dat is een boekrol. En op die boekrol staan dingen geschreven. Nou is er iets bijzonders aan die boekrol, want Johannes zegt hij is van binnen en van buiten beschreven. Dat is best wel apart, want dat gebeurde niet. Normaal deed je dat niet. Dat deed je alleen maar als je heel veel te vertellen had en die boekrol was op en dan ja, dan je had nog veel meer te vertellen, dus dan draaide je hem om en dan schreef je ook de buitenkant, maar normaal deed je dat niet. Dus wat hier gezegd wordt is dat de Heere God zelf een boek in de handen heeft. En in dat boek en op dat boek zijn dingen geschreven. En dan vraag je je af, wat staat daar dan op? En nogmaals, niet om onze nieuwsgierigheid vanavond te bevredigen, maar om onze troost. Ik ben het eens met de meeste verklaarders, ook naar aanleiding van hoofdstuk 4, dat dat boek beschreven is met de dingen die haast moeten gebeuren. Dus dat is het beeld. God op de troon, in al zijn macht en majesteit, heeft een boek in zijn rechterhand. Dat is meestal de rechterhand vol van macht en kracht. Dat is natuurlijk een beeld, jongens, want de God heeft geen handen, heeft geen neus, heeft geen ogen, heeft geen gezicht, heeft geen benen, geen voeten, niks. God is een geest. Maar zo wil God ons vanavond laten zien wat Hij ons wil zeggen. Hij past zich aan ons menselijke begrip, dat we het kunnen volgen. Hij zegt, Calvijn, praat met ons vanavond in babytaal. Hij brabbelt wat met ons, zodat wij het heel goed zullen begrijpen. Tot onze troost. Maar nou is er wel een probleem met dat boek. Want alle dingen die gaan gebeuren, staan in dat boek beschreven. En dat weet je wel, jongens, als je een boek krijgt voor je verjaardag en je moeder zegt, nou, hier heb je een boek, mooi ingepakt, klintje eromheen, wel op dicht laten zitten, hè? Ja, dan denk je bij jezelf, wat moet ik daar nou mee? Nou, dan kan je beter dat boek houden. Als ik dat boek niet mag lezen en ik mag niet kijken wat erin staat, en zeker niet als dat boek dan mij nog iets moet gaan vertellen en ik kan het niet lezen, ja, dan heb ik daar niks aan. En dat is ook de reden waarom Johannes zo bedroefd wordt. Dat boek gaat niet open. Waarom niet? Omdat er niemand in de hemel is en op de aarde en onder de aarde, ook niet in het dodenrijk, die het waard is om dat boek open te doen. Dus het wordt spannend, want God heeft alle dingen beschreven die nog moeten gebeuren. De hele geschiedenis van onze tijd en van de komende jaren en van de achterliggende 2000 jaar, het staat allemaal in dat boek beschreven, tot in de kleinste details. God heeft alles beschreven, had daar zoveel woorden met eerbied gesproken voor nodig, dat hij zelfs de buitenkant ook beschreef. Dus God heeft werkelijk alles tot in de details beschreven. Maar niemand leest dat boek. Ja, dan weet je nog niks. En Johannes wordt verdrietig. Misschien kan je dat wel een beetje voorstellen, jongens. Dat God dus alles beschreven heeft, maar dat boek gaat niet open. Ja, dan gaat het dus niet gebeuren. En de Heer wil ons vertroosten, maar het gaat niet zoals Hij dat wil. Want dat boek gaat niet open, dus is er ook geen troost. Dus het is wel spannend wat er in die hemel gebeurt. En het is ook wel logisch dat Johannes dan heel verdrietig wordt, want ja, dat boek moet open. Maar ja, niemand in de hemel en op de aarde is waard om dat boek te openen. Word je ook zo zenuwachtig ervan als sommige mensen tegen je zeggen, God,
God regeert? Oh ja, hoe dan? In deze tijd? Ook in Oekraïne en zo? Wel nee, joh. Hou er mee op om dat te geloven. Ja, dan is er geen troost. Dan is het zinloos. Dan heeft de macht, misschien de boze macht van de duivelen, toch gewonnen. Dus waar is God dan? Voel je de spanning? En dan zegt een van de ouderlingen tegen Johannes: Johannes, je moet niet huilen. Want kijk, als de Bijbel, jongens en meisjes, het woord zie gebruikt, dan moet je altijd op gaan letten, want dan gebeurt er iets. Dan is er iets wat heel belangrijk is. En die ouderling zegt tegen Johannes: kijken, Johannes, kijk eens, daar komt de leeuw uit Juda. De wortel van David. Hij heeft wel de macht om het boek te nemen en te openen. En dan vraag je natuurlijk af, wie is dat dan, die leeuw van Juda? Nou ja, het hele hoofdstuk maakt duidelijk, dat kan er maar eentje zijn, dat is de Heer Jezus. In het volgende vers wordt hij het lam genoemd. Dus jongens en meisjes, de Heer Jezus is zowel lam als leeuw. Kijk, vanmorgen hing die aan het kruis in de preek, hè? Dan zou je zomaar kunnen denken van, ja, is dat nou onze Heere? Een naakte man aan een kruis? En de duivel is als de kippen bij die zegt, nee joh, dat stelt toch allemaal niks voor. Je gelooft toch niet in een dode man? Een man aan een kruis, kom op. Nee, power, macht, raketten, bommen. Dat is iets om indrukwekkend van, onder de indruk van te raken, maar een lammetje? Nee, zegt de Bijbel, pas op, pas op. Hij is wel het lam, daar komen we straks op terug, maar hij is ook de leeuw. De leeuw uit Juda, die vader Jacob al aangekondigd heeft toen hij Juda zegende. Juda, uit jouw stam zal hij voortkomen, de leeuw. En hij is gekomen. Hij is de wortel Davids, de vervulling van de profetie van Jesaja. Hij is het waard. Want hij heeft overwonnen, zegt vers 5. Wie heeft hij dan overwonnen? Ja, ik zou bijna zeggen wie niet. Dat lammetje, hè? Ze gaan straks weer de wei in. Dat zijn allemaal van die schattige beestjes. Maar het lam Gods, jongens en meiden, gemeente, dat is een ander soort lam. Dat is en lam, maar als je goed kijkt, zie je ook een machtige leeuw. En ieder kind in de kerk weet dat je met leeuwen op moet passen. Dat zijn hele gevaarlijke, sterke dieren. Misschien wel de sterkste en de gevaarlijkste dieren die er zijn. En nou zeg ik dat niet vanavond om je bang te maken voor de leeuw van Juda. Dat snap je wel. Maar vergis je niet in het lam, wil ik zeggen. Want dat lam is de leeuw van Juda. Hij heeft overwonnen. Wat heeft hij overwonnen? Wel, hij heeft de duivel overwonnen. Toen de duivel hem zag hangen aan het kruis van Golgotha, dacht de duivel, nu heb ik gewonnen. En vervolgens kreeg hij toch een doodsklap in zijn nek, die hij nooit meer te boven is gekomen. Vergis je niet in het lam. Vergis je ook vanavond niet, hè? Je kan natuurlijk vanavond zeggen, ja, dat lam Gods, ach, mooi beeld hoor, maar het is morgen weer maandag en dan gaan we met de echte dingen van het leven bezig. Oh ja, dit zijn de echte dingen. Dit is waar het om gaat. De geschiedenis van deze wereld gaat niet om Poetin of Xi, maar de geschiedenis van de wereld gaat om het lam. Het lam Gods dat overwint en overwonnen heeft. Hij heeft de duivel vermozzeld, zijn kop vermozzeld. Hij heeft de zonde weggedragen en verzoend. Hij heeft de dood overwonnen. Hij heeft het graf overwonnen. Hij is het lam Gods. En daar gaan we vanavond nader naar kijken. Dat lam Gods staat volgens vers 6, onze eerste gedachte, in het midden. In het midden van wat? Nou ja, Als je op school bent en je staat in het midden van je groep vriendjes, dan is dat soms is dat leuk als je midden in de belangstelling staat. Als je het middelpunt bent van spot, dan is dat minder leuk. Maar je voelt wel aan, als je in het midden staat, dan ben je zo'n beetje degene waar alles om draait, waar alle aandacht naartoe gaat. Wat belangrijk is, je staat niet zomaar in het midden. En nou zegt Johannes, kijk nou eens goed naar dat lam. Je bent in de hemel vanavond, maar kijk eens naar binnen door die geopende deur. Dan zie je daar de troon en in die troon, in het midden van die troon, zit het lam. Wat betekent dat? Is dat zomaar een plek? Nee, dat is niet zomaar een plek. Want in die troon en op die troon zit God. En dat lam, dat is dus het lam van God. Dat is de zoon van God die zelf ook God is. En daar draait de hele geschiedenis en de hele boek Openbaring draait om hem. Wat er ook nog gebeurt in de Oekraïne of waar dan ook, alles draait om het lam. Kijk je zo naar de journaals en lees je zo de krant? Niet Poetin of Xi, maar het lam is bezig om te regeren. Ja, zeg je, maar ik begrijp er dan helemaal niks van. Dat is ook niet de kwestie dat je het begrijpt vanavond, maar dat je het gelooft en dat je er vertrouwen en troost uit ontvangt. Het loopt God niet uit de hand. Dus het lam Gods, het lam staat in de troon van God, het lam is God. Dus dat lam is wel een bijzonder lam. Dat is niet een aardig beestje waar je wat mee kan aaien en spelen op de kinderboerderij, maar dat is God zelf. Die zich presenteert in zijn zoon Jezus Christus als het lam. En de 24 ouderlingen staan eromheen. Wie zijn die 24 ouderlingen? Er zijn allerlei opvattingen over. Kan je boeken over vol schrijven. Ik hou het vanavond maar even heel kort. Dat is de kerk van het Oude en Nieuwe Testament. Dus die staan om het lam heen. En het lam in het midden. Dus de kerk, ook in 2022, die moet zich niet af laten leiden door wat er in de NOS-app staat, maar die moet blijven kijken naar het lam. Anders zie je de dingen niet goed. Dat is best lastig, dat geef ik toe, maar Openbaring zegt, doe dat vooral. Kijk naar het lam. Daar gaat het om. De rest is bijzaak. Niet onbelangrijk, maar wel bijzaak. En de kerk staat dus als het ware om dat lam heen. Nou kan die kerk natuurlijk naar de Heer Jezus het lam kijken, dat is prachtig. Maar wat ook zo prachtig is, is het omgekeerde, namelijk dat Jezus te midden van zijn kerk staat. Dat geeft ook wel weer hoop in deze tijd, vindt u niet? Want ja, als je natuurlijk zo de berichtgeving leest, dan zie je de ene kerk naar de andere kerk gesloten worden. En je denkt, komt daar nog wat van terecht? Nou, dat is een verkeerde vraag. Er komt zeker wat van terecht. Is het niet hier in Nederland dan wel elders in de wereld? Maar God gaat door met zijn kerk te bouwen. Hij wandelt tussen de zeven kandelaren, de gemeenten, nog steeds. En hij houdt de voorgangers van de gemeente, Openbaring 1, in zijn rechterhand. Dat is ook een troost voor je voorganger, hè? Dat je mag weten dat dominee Volkers in de rechterhand van God is. Van het lam dat te midden van de gemeente wandelt. Is geen bijzondere man, maar dat maakt hem wel heel bijzonder. Vanwege dat lam. Heer Jezus in het midden. Mag ik je eens vragen, jongen, staat Jezus ook in jouw midden? In het midden van je leven? In het midden van uw leven? Uw denken over de wereld, de dingen die gebeuren, staat Jezus in het midden? Is hij het centrale punt van uw en jouw leven waar alles om draait? Kijk naar het lam. Zie het lam. En die vier dieren, dat zijn waarschijnlijk een beeld van alle mensen die in de Heer Jezus geloven van de vier aarde, van de vier punten van de aarde, noord, zuid, oost en west. En alles is gericht op dat lam. Het lam in het midden. Vanavond, gemeente, mag ik u het lam Gods presenteren. Hij staat in ons midden. Kijk naar hem. Het tweede wat Johannes aan dat lam opvalt, onze tweede gedachte, is dat dat lam daar staat als geslacht. Nou ja, dat kan natuurlijk niet. Kijk, als een lam geslacht is, dan staat hij niet meer. Toch? Want hoe gaat dat met dat slachten? Dan wordt zo de keel van dat lammetje doorgesneden. Ja, dan valt zo'n lam om, hè. Dus het is wel bijzonder wat hier staat. Een lam dat geslacht is, dat gewoon overeind staat. Dat kan niet. En toch wel. Prachtig, toch? En dan nog iets. Ik dacht dat het in de hemel altijd perfect was. Toch? Dicht bij God, dan is alles perfect. Dus niet. Want dat lam dat draagt de tekenen van zijn slachting in zich. Dus de Heer Jezus, jongens, die staat vanavond aan de rechterhand van zijn Vader voor ons te bidden en te danken. En terwijl hij dan zijn handen opheft naar zijn Vader om voor ons te bidden, dan zitten daar nog steeds die wonden in zijn handen. Dat kan toch helemaal niet? In de hemel is toch alles perfect? Ja, dus op de een of andere manier niet. En dat geeft een bepaalde spanning aan deze tekst, vind je niet? Maar daar zit geweldige troost in, gemeente, jongens en meiden. Hoezo dan? Nou, ik zal het maar even heel eenvoudig zeggen. De Heer Jezus die staat daar naast zijn Vader in de eeuwige heerlijkheid, maar hij vergeet ons niet. Dat kan hij helemaal niet, want hij ziet de tekenen ook bij zichzelf. En dat is toch wel een troostrijke gedachte, hè? Stel, dat kan natuurlijk niet, maar stel dat de Heer Jezus in zijn heerlijkheid zou gekomen zijn, helemaal gaaf. En ja, dan, ja, dat kan natuurlijk niet dat God iets vergeet. Maar ja, zou de Heer dan wel toch in de hemel en in zijn heerlijkheid iets van ons weten en zo? Ja, want hij staat daar als geslacht. Hij draagt nog steeds de tekenen van zijn slachting in zijn lichaam. Hij vergeet ons dus niet. Met eerbied gesproken, jongens, als de Heer Jezus naar zijn handen kijkt vanavond, dan ziet hij wat hij heeft gedaan op aarde. En dan denkt hij aan ons. Dus als jij straks ligt te slapen en nergens meer over nadenkt, dan staat de Heer Jezus in de hemel. En dan denkt hij wel na. Ik vind het niet prachtig wat hier staat. En dan nog iets, hè? Dat hij staat daar als geslacht. Dus op een of andere manier is die geslacht en die, ja, die heeft hij die wond en toch staat hij daar weer. Dus terwijl die geslacht is, staat hij. Terwijl die geslacht is en stierf, staat hij daar levend. Ja, dat is het lam. Het lam dat zichzelf gegeven heeft tot in de dood. Hij leeft. En wat een ongelooflijke troost is dat. Toch? Deze wereld is niet zinloos. Jouw en mijn leven is niet waardeloos of zinloos. Het gaat zoals God wil dat het gaat in jouw leven, mijn leven, op deze wereld, in Oekraïne. God stuurt alle dingen. God zegt niet, begrijp je het allemaal vanavond? God zegt, vertrouw je dat nou? Dat ik regeer door het lam. En dat lam is dood geweest. Als je tegen een Joods gemeentelid zegt, lam, ik hoop ook dat jij vanavond datzelfde ervaart, dan gaat de hele Bijbel mee resoneren, toch? Want dat lam Gods, dat lam, dat kom ik overal tegen. Zullen we even een paar dingen uit de Bijbel noemen, kort? Ga je mee, jongens? Gaan we even helemaal terug naar het Oude Testament. Dan zie ik Abraham lopen met Isaac. En Isaac loopt achter zijn vader aan en Isaac denkt, dan gaat hier iets niet helemaal goed. We gaan offeren. Daarboven op die berg zullen wel stenen zijn, dat komt wel goed. En we hebben een mes bij ons en vuur. Maar vader, ja zoon, waar is het lam? Ja, dat kan maar een probleem voor je worden, hè? En dan spreekt Abraham die profetische woorden, prachtig. Hij zegt, jongen, God zal zelf voor een lam zorgen. En hier staat hij. Dit is het lam. Dit is hetzelfde lam wat Johannes bij de Jordaan heeft aangewezen. Hij zegt tegen alle mensen die daar voor hem staan, kijk nou eens, zie het lam Gods dat de zonde van de wereld wegneemt. Nou, iedere Jood die daar stond, die gaat gelijk denken. U ook? Lam, lam. Je zit in één keer terug in Egypte, waar een lammetje wordt geslacht en iedere Jood die wist dat bij Pascha dat ritueel wordt herhaald, dan wordt er een lammetje in huis gehaald een paar dagen. Je hecht je een beetje aan zo'n beestje, je speelt er wat mee als kind. En dan vervolgens komt die vreselijke avond dat papa een scherp mes pakt en dat lammetje in één keer zijn keel doorsnijdt. Pap, wat doe je nou? Ja jongen, ik moet je wat vertellen. Vroeger hè, Egypte, ja. Toen deden al die vaders dat. Dan doopten ze zo'n bosje van hyssop in het bloed van dat lammetje en dat smeerden ze aan de deur. En dan kwam de verderfengel langs en overal waar dat bloed aan de deur zat, liep die bengel voorbij. Mag ik je eens vragen, jongens, ben je al achter dat bloed van Jezus veilig? Geen bloed betekent de dood. Iedere Jood wist dat. Dat lam Gods, dat lam dat wees heen naar die bevrijding uit Egypte, waar God dat wonder deed en de vijanden in de Rode Zee verdronken en hen uit het land liet gaan. Dat gaat allemaal meezingen, toch? En de hele offerdienst in Jeruzalem gaat meezingen. 'S Ochtends en 's avonds werd er een lammetje geslacht. Exodus 29, kunt u het lezen. Waarom werden die lammetjes geslacht, jongens? Omdat God bij zijn volk wilde wonen, zegt Exodus 29. Zonder dat offer, zonder dat bloed van die lammetjes kan God niet bij zijn volk wonen. En dan pakt Jesaja 53, pakt het dan weer op en die zegt, kijk, hij wordt als een lam ter slachting geleid en als een schaap dat stemmeloos is voor het aangezicht van zijn scheerders. Hij doet zijn mond niet open. Wat betekent dat? Dat betekent dat de Heer Jezus gewillig, vrijwillig, uit eigen keuze de dood ingaat. Door zijn vader, Jesaja 53, verbrijzeld wordt, geslacht. Dat lam wat hier staat, is geslacht door God zelf. Zijn eigen zoon. Daar kan ik even niet bij, hè? Daar kan ik even niet bij. U wel. God laat zijn eigen zoon aan het kruis van Golgotha alleen. En Johannes de Doper zegt, zie het lam Gods. Hij draagt de toren. Hij draagt de schuld van de hele wereld. Zodat jongens en meisjes, mannen en vrouwen vanavond in Abbenbroek hun handen op dat lam mogen leggen. En zeggen, Heere, ik kom tot u. Zondig en onrein. Ik belijd u mijn zonde, Heere, draagt u ze weg. En ook nadat u ontvangen genade hebt, draagt Jezus nog steeds uw zonde. Dag in dag uit. Eenmaal op het offer heeft hij het offer gebracht op Golgotha. Daar is dat lam geslacht. En de duivel dacht, gewonnen. En Jezus werd in het graf gelegd. En de deuren van het graf gaan open en daar komt Jezus tevoorschijn als de overwinnaar. De duivel heeft zich vergist. Hij heeft zich verslikt in het lam. En dat is nou onze troost, hè? Is dat nou jouw troost ook van in 2022? Dat je denkt, hoe zal het nou gaan in de komende tijd? Kijk naar dat lam. Hij heeft overwonnen. Hij regeert, hij stuurt alle dingen. De geschiedenis is in de handen van het lam. Hij neemt het boek uit de handen van zijn vader en hij verbreekt de 7 zegels, die 7 riempjes die eromheen zitten, met die stempels erop, die worden door hem verbroken. En door zijn hand gaat het gelukkig voort en zijn koninkrijk gaat door in deze wereld. Door geest en woord regeert hij deze wereld en zijn kerk en er loopt hem helemaal niks uit de hand. De duivel krijgt geen millimeter meer ruimte dan dat God het wil. Hij heeft geen nanoseconde langer dan God hem toestaat. En zo staat daar het lam als geslacht. Ja, hij draagt de tekenen van zijn slachting nog steeds in zich. Maar hij leeft. Hij is opgestaan. Hij heeft overwonnen. Vergis je niet in het lam, hè? In een kerk in Gent staat een altaar met een schilderij erop. Dat is geschilderd naar aanleiding van deze geschiedenis. En in het midden van dat schilderij, het zijn verschillende schilderijen zo rondom dat altaar, maar in het midden, dat middenpaneel, dat trekt onze aandacht, daar staat het lam. En dat schilderij is een beetje vies geworden in de loop van de tijd en dan zie je daar wat hersteld. Dus iedereen die keek naar dat schilderij en die zag daar een kopje van een lammetje. Nou hebben ze dat schilderij schoongemaakt. En toen zijn ze tot een bijzondere ontdekking gekomen. Want de schilder heeft dat schilderij, dat lammetje, niet geschilderd als een schapenkop, maar als een mensenhoofd. En die ogen van dat mensenhoofd, die kijken ons aan vanavond. Letterlijk vanaf dat schilderij. En vanavond in de preek. En vanavond staat het Lam Gods hier op de kansel in het midden van de gemeente centraal. En dat Lam Gods kijkt u allemaal en jou allemaal aan. En dat Lam zegt, wat vind je van mij? Durf je het met me aan? Nou is het gevaar, leven is groot, dat als wij als kerkmensen zeggen, nou ja, het is maar een lammetje. Ja, maar hij is ook de leeuw, pas op. En dat lam gaat straks overwinnen, definitief. Openbaring 19, kan je het lezen. Dat lam gaat dan die duivel definitief verslaan. Dat lam is niet zomaar een kwetsbaar beestje. Dat lam is het Lam Gods. Dat is onze Heer Jezus Christus. Dat is degene die overwonnen heeft. De leeuw, de wortel Davids. Dat is aan wie God al zijn macht heeft overgedragen. Dat is degene die de wereldgeschiedenis leidt. Ook uw geschiedenis. Wat is het dan een troost? Als je dit lam kent, je hand op dat lam hebt gelegd, dat lam je zonde heeft gedragen en dat je achter het bloed van dat lam, wat aan de voordeur is gesmeerd, mag schuilen. Iedereen die achter dat lam schuilt, of je nou een crimineel bent of een net kerkmens, dat maakt allemaal niet uit, achter dat bloed ben je veilig. En dan valt Johannes nog iets op. Onze derde gedachte, hij ziet dat lam met 7 horens. Dat is wel een beetje apart, hè? 7 horens. Maar jongens, in de Bijbel is de hoorn, lees bijvoorbeeld Psalm 75 maar eens, is de hoorn is het teken van macht. En 7 is het getal van de goddelijke volheid. Hier staat het lam met zijn goddelijke macht. Oh, wat is dat heerlijk. Want als hij dan zo machtig is en jij vanavond onder zijn woord mag zitten en je hoort zijn woord in je oren en je zomaar in de banden van de duisternis liggen en van de zonde en van een of andere verslaving en je zomaar tegen de Heere zeggen, Heere, alstublieft, hoe kom ik er nou uit? Help me. Dan staat hier het lam. En hij is zo machtig. Hij heeft overwonnen. Wat? Alles. Hij regeert alles. Zit hier iemand in de kerk vanavond die zo midden in de zonde ligt? Dat je niet kan breken? Dat je voor je gevoel klem zit? Dat het je aan vertrouwen ontbreekt? Aan geestelijk leven ontbreekt? Aan het licht ontbreekt? Aan de liefde van God in je leven, in je hart ontbreekt? Hier mag ik u presenteren, staat het Lam Gods met de 7 horens vol van macht. En hij heeft maar 1 woord nodig. Met eerbied gesproken, één tik met zijn kop en die zeven horens beuken alles wat in de weg staat omver. Hij is machtig. Dus als je hier zit vanavond of mee zit te luisteren en je zit dan in die duisternis en je voelt die twijfels en je bent niet bestand tegen die zonde en je hebt al zo vaak jezelf voorgenomen om te stoppen met die zonde, maar het lukt maar niet en je bent misschien de wanhoop nabij, dan presenteer ik hier u vanavond het Lam Gods. En ik schilder hem alleen niet alleen voor ogen, gemeente, dat is nog tot daar en toe. Dan kan die nog op afstand blijven, maar ik leg dit lam bij wijze van spreken, dit woord in je handen. Zodat jij je handen op het lam zou leggen. En zou leven. Hij heeft ook de zeven ogen. Zeven ogen, een beeld uit Zacharia. Dat betekent dat God alle dingen ziet, alle dingen weet, alle dingen hoort. Maar er staat hier in de verklaring bij, het zijn de zeven geesten van God. Oh, dacht iemand, ik dacht altijd dat God maar één geest had, de Heilige Geest. Nou gemeente, dat weet u wel, als we de groet uitspreken aan het begin van de dienst, dan zeggen we toch ook, genade zij u en vrede van God onze Vader en van de zeven geesten van God. U zegt, waar komt dat nou vandaan? Zeven geesten, hoezo zeven geesten? Misschien wilt u even meebladeren naar Jesaja 11. Op de zondagsschool leren we altijd die tekst. Hij is als een reisje voortgekomen. Maar er staat nog meer moois in Jesaja 11. Dat gaat over de zeven geesten van God. Jesaja 11, vers 2. En nogmaals, Johannes die zegt, kijk naar het lam, hè? Daar gaat het om. En op hem, dat is onze Heer Jezus Christus, dat afgehouwen tronkje dat zo klein begint, zo kwetsbaar, zo nietig bijna, vergis je niet. Op hem zal de geest van de Here rusten, dat is 1. De geest van de wijsheid, 2. De geest van het verstand, 3. De geest van de raad, 4. De geest van de sterkte, 5. De geest van de kennis, 6. En de geest van de vrezen van de Here, de zeven geesten Gods. Dus, nou zit je hier in de kerk vanavond en dan ontbreekt het je misschien aan wijsheid of kracht. Of hier staat het lam dat de zeven geesten van God heeft. Hij heeft alles wat u en jij nodig hebt. En dat wordt nog indringender als je dat dan gaat vergelijken met die brief aan de gemeente van Sardis. Want dan zegt Jezus tegen die gemeente van Sardis, gemeente van Sardis, jullie denken dat je leeft en je hebt de naam dat je leeft, maar je bent zo dood. Ze hebben mij gezegd voor als gemeente. En dan denk je bij jezelf, ja heren, maar hoe dan? Nou zegt de Heer Jezus, ik ben degene die de zeven geesten van God heeft. Ik kan dat alles geven wat jullie als gemeente van Sardis, die midden in de dood liggen, nodig hebben. Ik kan jullie uit die doden opwekken door die levendmakende geest van mij. En met eerbied gesproken, ik heb niet één geest, maar ik heb alle zeven geesten van God. Nou, is dat geen boodschap van hoop? En van troost? En die zeven geesten van God, die houdt Jezus niet voor zichzelf, maar die zendt die uit in alle landen. Ook in Abbenbroek vanavond. En zo komt het evangelie, de goede boodschap van onze Heer Jezus Christus vanavond tot u en jou. De zeven geesten Gods die tot leven wekken. Die kennis, wijsheid en alles geven wat u nodig hebt. De vrezen van God, de dienen van God. De zeven geesten heeft hij in zijn hand. En daarom moet je bij het lam zijn. Gemeente, heb je in je leven al de toevlucht genomen bij dat lam? U zegt, ja dominee, dat vind ik allemaal van die moeilijke woorden. Toevlucht nemen bij het lam, wat is dat nou toch? Nou, gewoon op je knieën voor dat lam. En zeggen, Heere God, vanavond in de preek is mij dat lam van u aangewezen. En ik moet eerlijk zeggen dat ik het misschien wel nog nooit gezien heb. Maar open nou die ogen van mij, Heere. Die geest, laat die ogen van mij openen. U zendt toch vanavond uw geest ook in Abbenbroek, opdat zondaren tot zaligheid zullen komen. Opdat mensen die misschien ook na ontvangen genade weer in duisternis ronddwalen. En zo geesteloos leven vertonen en helemaal niet komen tot waar God hen toe geroepen heeft. O Heere, vernieuw, zegt David dan maar in mij, een nieuwe geest, een vaste geest die u dient en vreest. En gelovige, dan bent u geroepen door het lam. En wat wil dat lam nou? Wel, God wil u volgens vers 10 maken tot koningen en priesters. Wordt ons wel even een spiegeltje voorgehouden, hè? Ben ik nou een koning? Ben ik nou een priester? Leef ik nou wat de Heere met mij voor heeft, wat Hij wil dat ik doen zal? Ben ik nou bezig om als koning, zoals onze catechismus dat dan zegt, te strijden tegen de zonde, de duivel en zijn ganse rijk? Ben ik als priester bezig om mijn leven op te offeren als een dankoffer aan Hem, biddend? Gemeente, dan moet ik zeggen, het ontbreekt mij zo ontzaglijk aan dat soort vaardigheden, maar dit komt allemaal niet van mij, want het lam heeft de zeven geesten, niet ik. En het lam wil die geesten uitzenden in de wereld en ons met die heilige geest vervullen waar hij zelf mee gezalfd is en ons zo als christenen, als koningen, priesters en profeten laten leven. Gemeente, wordt u nou blij van deze boodschap? Dat klinkt zomaar in een wereld waarin alles onder druk staat en alles op in beweging is. Word je er nou blij van? Ik vraag niet of u het begrijpt, want ik begrijp er ook heel veel niet van. En dat is verder niet belangrijk of ik het nou wel of niet begrijp. Maar de Heere vraagt niet in zijn woord om het te begrijpen. Waarom het te geloven. En hij buigt zich vanavond over u en jou heen. Hij zegt, kijk jongens, hier is het lam. Dat lam heeft de zonde van de wereld gedragen, ook jouw zonde. Je kan zo ver bij God niet vandaan zijn of dat lam, dat draagt je zonde. Maar ja, wat je niet moet doen, is dat lam daaromheen lopen. En dat bloed van dat lam onrein achten. En morgen weer verder gaan, alsof er vanavond niks gebeurd is en niks tegen je gezegd is. Dat is heel gevaarlijk. Want er staat in Openbaring ook nog iets over de toorn van het lam. En straks zal op de aarde alle knie zich voor dat lam buigen, gelovig en ongelovig. Als dat lam straks terugkomt op de wolken van de hemel. Wat zal dat indrukwekkend zijn dat alle vijanden hun knieën zullen buigen en dat lam alle eer zullen geven. Maar dan is het wel te laat. Dan is het wel te laat. En ik huiver om het te zeggen, gemeente, maar ik zeg het toch, dan veegt dat lam met die ijzeren staf van Psalm 2 al zijn vijanden, inclusief de duivel, zo de put van vuur en zulfer in. En het deksel gaat erop. Dat is ook een realiteit. Hetzelfde lam. En daarom, gemeente, roep ik u op, voor zover je hem nog niet kent, om dat lam niet voorbij te lopen. Het lijkt allemaal zo onogelijk, een kind in een kribbe, een man aan een kruis. Jesaja zegt al, als wij hem aanzagen, was er geen gedaante of heerlijkheid dat wij hem zouden begeerd hebben. Wij achten hem dat hij van God geslagen en verdrukt was. Wij achten hem als de man van smarten, maar vergis u niet, achter hem, in hem, is Gods Zoon. Je kan hem niet voorbij lopen zonder je eigen leven in dodelijk gevaar te brengen. En het lam kijkt je vanavond aan en zegt, wat kan ik vanavond voor je doen? Ben je geesteloos? Ik heb de zeven geesten van God. ben je krachteloos, ik ben vol van kracht, de zeven horens heb ik. Voel jezelf zo dood, ik ben uit de doden opgestaan en ik leef. En vult u al uw zorgen en al uw behoeften maar in. Zet dat lam in het midden van uw leven. En laat alle gedachten, al je aandacht op dat lam zijn. Zoals hier in de hemel. Hij regeert. En hij stuurt. En hij leidt. En u en jij die gelooft, hè? Is het nou waar geworden vanavond wat Petrus zegt? En wij zagen niemand dan Jezus alleen. Dat je vanavond weer hebt gedronken en gegeten van de aanblik van dat lam. Dat je zegt, ja Heere, dit is uw zoon die gekomen is in deze wereld. Hij is de leeuw van Juda. In hem is alles wat ik nodig heb. Hij is voor mij totaal begerenswaardig. Hij is het. Uw eigen geliefde enige zoon die u als zo'n lammetje in de wereld gezonden hebt. Maar ik kijk er doorheen en ik zie hem als de Zoon van God, in wie al de liefde van God is. Onder de handen van zijn vader geslacht voor mij. Ik had daar geslacht moeten worden, maar hij nam het voor mij op. En zo draagt hij als dat lam op de grote verzoendag mijn zonde weg de woestijn in. Het lam kijkt ons vanavond allemaal aan, met ogen vol van liefde. En als je die liefde in je hart laat stromen en die komt binnen door die kracht van die geest, dan ga je zingen. Zingen met de scharen in de hemel. Zeggende met een zeer grote stem, vers 13, het lam dat geslacht is. Ja, dat blijft overeind, hè. Hij is geslacht, maar hij staat en is levend. Dat lam is waardig te ontvangen alle kracht, alle rijkdom, alle wijsheid, alle sterkte. Alle eer, alle heerlijkheid en alle dankzegging. En met de 24 ouderlingen buigen wij ons vanavond als gemeente neer voor het lam. En zeggen, amen. Ja, amen. Laten wij danken en bidden. Heren, zo zijn we vanavond in de hemel geweest. En wat hebben we daar gezien? Wat een troostrijk beeld, Heren, dat u als het lam in het midden staat. En alle dingen in uw hand hebt. De hele wereldgeschiedenis, van schepping tot wederkomst, draait om u. Laat het dan ook zo zijn in ons leven, Heren. Dat ook u in het centrum van ons leven zal staan, als we morgen weer naar de maatschappij gaan, ons werk gaan doen, thuis, buitenshuis, dat heel ons leven vol van u zal zijn, u in het midden. Maar dat het ons ook troosten mag. En Heren, dan ligt het allemaal niet zo voor de hand, want wij mensen zijn altijd van die geweldige twijfelaars. Maar laat ons nou geloven dat u alle kracht hebt, alle macht hebt. En dat alle volken aan het einde van de aarde deze boodschap moeten horen. Het Lam Gods heeft overwonnen. Hij is de leeuw. En dat niemand van ons hier in Abbenbroek of elders zal denken dat dat lam wel voorbij gelopen kan worden. Omdat het er allemaal zo onooglijk uitziet. O Heere, bewaar ons ervoor. Dat straks de toorn van het lam ons niet zal treffen. Maar dat we allen mogen ingaan in die eeuwige heerlijkheid, waar we het lied zullen gaan zingen wat nu al gezongen wordt. De lof op het lam. U komt toe, Heere Jezus, alle eer, alle dank, alle aanbidding, alle heerlijkheid, alle majesteit, alle, ja, heel ons leven. Laat ons dan als koningen wandelen en strijden. En als priesters onszelf opofferen, tot eer van u. Heren, zo danken wij u voor uw troostrijk woord. Gedenk deze wereld, Heren. Zij leven, voor zover wij dat aan kunnen zien, aan dat lam voorbij. Terwijl u de hele wereldgeschiedenis in uw hand hebt. O Heren, dan begrijpen wij vaak niet wat u doet, maar u laat zich ook niet ter verantwoording roepen of narekenen. Geef ons het vertrouwen dat het uiteindelijk allemaal goed zal komen. En dat niet als een oppervlakkig gemakkelijk evangelie, maar in de diepste zin van het woord. Omdat onze zonden door het lam gedragen zijn. Omdat u, Heer Jezus, door uw Vader verlaten werd, zodat wij nooit meer verlaten zouden worden. Omdat u de klappen die wij hadden verdiend zelf opgevangen hebt. Omdat u de dood inging. Waar wij voor eeuwig hadden moeten sterven. Opdat wij leven mogen met u. En straks het lam zullen gaan bezingen. Heere, geef ons al een voorsmaak van die heerlijkheid. Zodat het loflied al vanavond uit onze monden mag komen. En ook doorgegeven zal worden aan de volgende generaties, zolang deze wereld nog zal zijn. Heren, we danken u dat we niet als wanhopige mensen het bos in worden gestuurd, maar dat we mogen weten, u is alle macht, in hemel en op aarde. En de poorten van de hel zullen uw gemeente niet overweldigen, want God de Heere regeert van nu aan. Tot in alle eeuwigheid. Amen. Looft, looft met waar erkentenis zijn naam die hoog verheven is. En wat er verder volgt, 148, het vijfde. Gemeente, ga heen in vrede. Bewaar het woord van de Heere in uw hart en draag met u zijn zegen. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen. Zeggen.